U hebt mij verblijd met een hele stapel vragen. U zei, velen zullen opstaan. Dat viel me ook op in de Bijbel. Waarom staat er niet iedereen? God laat toch uit niemand eeuwig dood. Nou, dat laatste is een soort woordspeling. Want de goddelozen zullen wel opstaan om vervolgens verwezen te worden naar de tweede dood. Dat is een eeuwige dood. Ze staan op, maar er staat geen enkele dat ze echt tot leven komen. Zelfs voor de grote witte troon zijn er nog steeds doden. Maar afgezien daarvan, velen kan alle betekenen. De velen, dat is een uitdrukking die vinden we zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, kan soms alle mensen betekenen. Dus dat is al op zichzelf niet zo vreemd. Ik meen dat in Daniël 12 staat van Israël, dat velen van hen zullen opstaan. En de feiten betekenen dat allemaal. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot eeuwig afgrijzen. Dus ik kan u geruststellen, uiteindelijk zal elk mens die ooit geleefd heeft opstaan uit de doden. Hoe dat precies in zijn werk gaat, daar zijn de meningen nogal over verschillend. Maar in elk geval, Johannes 5 zegt, er is een opstanding des levens en een opstanding des oordeels. En ik geloof dat het in Lucas 20 is dat we lezen over een opstanding van rechtvaardigen en een opstanding van de onrechtvaardigen. En sommigen van ons, onder wie ik zelf ook geloof dat daar 1000 jaar tussen zit. Maar daar gaan we niet over uitweiden. Kijk maar na in Openbaring 20. Wat is de omer die van Pasen tot Pinksteren geteld wordt? Ik heb de betekenis van het woord gemist. Nou, de anderen hebben het niet gemist, want die hebben het niet gevraagd. Wat betekent omer? Nee, het betekent geen telling. Nee. Wat is omer? Schoof of garve. Ja, de omer reshit is de eerstelingsgarve. En de omertelling betekent dus een telling die begint op het moment dat die speciale omer, die speciale schoof, is binnengehaald. Dus de omertelling die telt tot 50 vanaf het binnenhalen van deze eerstelingsgarve of de eerstelingsschoof. Nou, dat zijn de makkelijke vragen. In Handelingen 3 vers 26 staat dat God de Heer Jezus liet opstaan. Niet dat hij het zelf deed. Hoe ziet u dit? Dit naar aanleiding van de wijziging in het vers dat u noemde. Ja, dat is een goede vraag. Die hoort bij de moeilijke vragen. Bij de Heer Jezus is altijd heel belangrijk, zoals de oude kerk dat al beleden heeft vanaf het concilie in Chalcedon 451, dat de Heer Jezus waarachtig God en waarachtig mens is in één persoon. De kerk heeft gezegd één persoon, twee naturen en sindsdien hebben we nog geen betere formulering kunnen vinden. Want het blijft natuurlijk mensenwerk, maar we hebben nog niks beters. Maar dat is heel belangrijk, want je moet dus bij de Heer Jezus je altijd afvragen of hij, of over hem gesproken wordt met de nadruk op zijn menselijke kant of met de nadruk op zijn goddelijke kant. Je mag daar niet scheiden. Chalcedon zei ook uitdrukkelijk, je mag die naturen niet scheiden, maar je mag ze ook niet vermengen. Dat betekent door elkaar gooien. Nou, als je nu kijkt, de Heer Jezus is ten hemel gevaren, dan hebben we het over hem als naar zijn goddelijke zijde. Maar hij is ook ten hemel opgenomen. Dat deed God. Dan hebben we het over hem naar zijn menselijke zijde. De Heer Jezus is opgewekt uit de doden. Romeinen 6 vers 4 zegt hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Dan hebben we het over de Heer Jezus naar zijn menselijke zijde. Maar de Bijbel zegt ook, en dat zijn andere woorden in het Grieks, hij is opgestaan. En dan gaat het over hem naar zijn goddelijke zijde. Precies zoals de oude versie van het lied het zei, hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. En dat betekent dus dat je daar niet mag scheiden, maar je moet wel onderscheiden. Het probleem komt op allerlei manieren terug. Bijvoorbeeld onze katholieke vrienden, maar ook Luther zei dat nog wel, Maria is de moeder van God. De logica was dan, Maria is de moeder van Jezus, Jezus is God, conclusie, Maria is de moeder van God. Nee, want ze is de moeder van hem naar zijn menselijke natuur. En die mag je niet verwarren met zijn goddelijke natuur. Hetzelfde ook weer Luther. Luther krijgt van veel dingen de schuld de laatste tijd. Maar ja, daar komt hij weer voor onze aandacht gekomen. Luther zei ook, Hij sprak ook over de gekruisigde God. En dat heeft de Lutherse theologie altijd gekenmerkt. Zelfs in de 20e eeuw is nog een heel beroemd boek verschenen van een theoloog die nog altijd hoogbejaard leeft. Der gekreuzigte God, de gekruisigde God. Maar dat zouden wij ook niet zo graag zeggen. Jezus stierf als mens. God kan niet sterven. Maar de mens die stierf aan het kruis was God. God de Zoon. Maar dan mag je niet zeggen A plus B is C. Je mag niet zeggen dus is God gestorven. En dat is het probleem dat we hebben heel vaak met de twee naturen. Je mag ze niet, het Galceno heeft dat zo mooi geformuleerd. Je mag ze niet scheiden, want dan wordt hij op de duur twee personen. Dus daar moet je ook vanuit kijken. Maar je mag ze ook niet vermengen, door elkaar gooien, alsof het allemaal één en hetzelfde is. Vandaar dat we kunnen zeggen, hij is opgestaan, en dat heb ik geciteerd uit Johannes 10, vers 17 en 18. Daar zegt hij aan de ene kant, ik heb macht mijn leven af te leggen. Net zo waar als dat hij vermoord is, zegt de Handelingen 7, de reden van Stefanus. Maar het is even waar dat hij zelf, op het moment dat hij dat wilde, zijn leven heeft afgelegd. En het is even waar wat hij daar zegt in Johannes 10, dat hij op zijn tijd het leven ook weer heeft opgenomen. De mens Jezus Christus werd opgewekt door God. God de Zoon stond op uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Nou, dit blijft een moeilijk probleem, maar we kunnen het in ieder geval proberen op die manier een beetje te omschrijven. U sprak van Christus die als eersteling opstond. In Matteüs 27, vers 52 tot 53 gaan de graven open en werden er mensen opgewekt. Mijn vraag, zijn die ook later weer gestorven? Ze zijn aan velen verschenen en dan krijg je de indruk dat ze blijvend zijn opgewekt. Hoe ziet u dit? Ik heb een teleurstellend antwoord. Ik weet niet meer over ze dan wat er in die twee versen staat. Het zijn dezelfde twee versen die u hebt. Ik zou natuurlijk heel stoer kunnen zeggen dat ik geheime informatie over hen heb. Maar het is gewoon lastig. Want er staat, op het moment dat de Heer Jezus stierf, stonden ze op. Maar er staat dat ze pas na de opstanding uit de graven verschenen. Nou, alleen al dat laat je met heel veel vraagtekens zitten. Dat woord verschijnen laat zien dat ze, Lazarus is niet verschenen. Dat woord verschijnen hoort bij een opstandingslichaam. Net zoals de Heer Jezus aan zijn discipelen verschenen is 40 dagen lang. Zo verschenen zij ook. Dat laat zien, zij waren echt, ze horen ook bij de eersteling. Zij zijn aan mensen verschenen met een opstandingslichaam. Maar voor de rest, don't ask. Wij kunnen het niet weten. U kunt het later navragen, maar ik kan u niet meer vertellen dan wat er in die twee versen staat. En de kerk heeft zich daar al met vele vraagtekens over het hoofd over gebroken. Maar dat helpt allemaal niks, want we krijgen daardoor niet meer informatie dan we al hadden. De enige keer dat de gerst in de offerande voorkomt is in nummer 5. In het spijsoffer de jaloersheid. Nou, dat is toch echt een slimme ik bedoel, wie wist dat nou van u? Toch? Maar dat is waar, ja. Dat is waar. In nummer 5 vind je het spijsoffer van de jaloersheid. Dat is eigenlijk in onze tijd nauwelijks voorstelbaar, maar er is een echtgenoot die heeft ernstige verdenkingen tegenover zijn vrouw. Of ze hem wel trouw is. Hij heeft het haar gevraagd en dan zegt ze natuurlijk ja, maar hij gelooft haar niet. En dan gebeurt er iets wat ook in het Oude Testament buitengewoon uitzonderlijk is. Dan komt er een godsoordeel. Dat kenden wij in de middeleeuwen ook. Een godsoordeel, dat wil zeggen dat je dan met een ander strijdt en dat je erop vertrouwt dat God degene die gelijk heeft laat winnen. En als je een vrouw bent, dan laat je een held, een dappere ridder, voor jou in het strijdperk treden. En die moet dan voor jou die strijd leveren en God zal weer opnieuw uitspraak doen. Dat is het godsoordeel. God zal bepalen wie gelijk heeft, doordat die persoon zal winnen. Dat is een verhaal van Jacob van Lennep waarin dat ook nog gebeurt, maar toen was het al zo laat, toen werkte het niet meer. En degene die gelijk had verloren, allemaal heel droevig. En de opera Lohengrin van Wagner gaat natuurlijk precies over dit probleem. De ridder Lohengrin treedt voor Elsa van Brabant in het strijdperk om voor haar op te komen. En dat lukt wel, en hij trouwt zelfs met haar, met alle toestanden daaromheen. Maar nu, dat spijsoffer dat jaloers zijn. Waarom een gerstebrood? En eigenlijk zie je hier dat er een paar dingen bij elkaar komen die we vanavond al besproken hebben. Als zij dan voor de priester wordt gebracht, die moet het godsoordeel over haar afsmeken, dan wordt daarbij gerstemeel gebruikt. En als je nou bedenkt dat dat gerstemeel, dat we dat in verband gebracht hebben uiteindelijk ook met de grote oogst die er uit Israël zal zijn, dan word je weer direct herinnerd aan wat we straks verteld hebben over Jesaja 54. Een beeld dat we vinden bij allerlei profeten over de ontrouwe echtgenoten. Jesaja schrijft erover. Ezechiël in het lange, lange hoofdstuk 16 schrijft er zeer uitvoerig over. Hosea in de eerste drie hoofdstukken schrijft er uitvoerig over. Het is een zeer bekend beeld. Het is ook een beeld dat in het Nieuwe Testament terugkomt, waar ook de christelijke kerk vergeleken wordt met een reine bruid, maar ook met de hoer in het boek Openbaring, dat is de valse kerk. En dus die beeldspraak is heel begrijpelijk, maar ook heel aansprekend. God heeft een liefdesverbond met zijn volk gesloten, en des te erger is het dat ze achter de afgoden aangaan. En uiteindelijk zien we dan dat het toch weer goed komt. Er wordt een offer gebracht in dat spijsoffer, waarbij dan aan het licht moet treden of ze schuldig is of niet. Maar uiteindelijk is het ook de weg van het offer, waardoor de vrouw die voor een tijd verstoten moest worden door de Heere God, weer door hem wordt aangenomen. In Jesaja 50 lezen we dat hij gedwongen was haar voor een tijd lang weg te doen. Maar niet blijvend, hij gaf haar geen scheidbrief mee. Hij zei niet tegen Israël, het is voor altijd afgelopen. Dat denken de vervangingstheologen, maar dan zeggen we triomfantelijk, kijk maar, de Heere God heeft haar geen scheidbrief meegegeven. Hij heeft haar een tijdje het huis uitgezet. Dat was eigenlijk de Babylonische ballingschap. En toen zei hij, en nu ga ik me weer over jullie erbarmen. Ik neem jullie weer aan. Dus het spijsoffer van de jaloersheid betekent ook dat je hoopt dat op die manier aan het licht komt dat de vrouw onschuldig is. Of als ze schuldig is, dat ze er weer hersteld kan worden. En dat herstel kan uitsluitend plaatsvinden op basis van het offer dat daarbij gebracht moet worden. En uiteindelijk ziet dat dus heen naar het grote herstel van Israël zelf. God is een, zegt de Statenvertaling, een naijverig God. Nou, dat woord naijverig is gewoon een ouderwets woord voor jaloers. Er zijn verschillende soorten van jaloersheid. Je kunt ook jaloers zijn omdat je buurman een grotere auto heeft dan jij. Maar je kunt ook jaloers zijn in die zin dat je bang bent dat jouw geliefde ontrouw pleegt. Dat is de jaloerse echtgenote. Dat kan hele psychiatrische vormen aannemen natuurlijk. Maar jaloersheid kan ook natuurlijk gewekt worden door de omstandigheden dat je aanleiding hebt voor jouw jaloersheid. En dan kan dat blijken uit dit offer van het spijsoffer van de jaloersheid van het gerstemeel. Dat uiteindelijk die vrouw onschuldig is of weer hersteld wordt in de relatie tot haar man. Dus zelfs in nummer 5 zie je dat het uiteindelijk gaat om het grote herstel van Israël. En het is heel frappant dat daarbij juist gerstemeel een rol speelt. De laatste vraag die ik hier heb, daarna zijn jullie aan de beurt. Israël is de bruid van God. Sommigen zeggen de gemeente is de bruid van Christus. Kunt u daar wat over zeggen? Nou, reken maar. Want dit is een aangelegen punt. Toen ik 27 was, heb ik een serie lezingen gehouden over het Hooglied. Dat heb ik u wel eens verklapt. In Katwijk aan Zee. Ik vertelde trots in de eerste avond dat een orthodoxe Jood dat boek niet mag inzien voor zijn 30ste. En ik was pas 27. En ik hield daar een serie lezingen over. En die zijn zelfs als boek verschenen. En dus in die tijd heb ik me al heel uitvoerig verdiept in die bruidsmetafoor. Die beeldspraak van de bruid en de bruidegom. Israël is de bruid van God. Ja, dat is onmiskenbaar in het hele Oude Testament. De relatie tussen God en Israël. Eigenlijk soms ook heel specifiek God en Jeruzalem. Wordt vergeleken met die van een bruidegom en een bruid. Maar ook natuurlijk een getrouwde man en een getrouwde vrouw. In het Nieuwe Testament vind je diezelfde beeldspraak tussen Christus en de gemeente. Paulus zegt in 2 Korinthe 11, vers 3. Ik heb u als een reine bruid aan Christus verloofd. Maar ik ben bang dat jullie je van de eenvoudigheid Jezus Christus hebben laten afbrengen. Net zoals Eva gevallen is voor de listen van de duivel. En nu denken sommige mensen dat ze nu moeten kiezen. Ja, wat is het nou? Is het nou Israël de bruid of is de gemeente de bruid? En dat uitgangspunt is verkeerd. Wat zijn metaforen? En het is zeer wel mogelijk dat zowel voor Israël in het Oude Testament als voor Christus in het Nieuwe Testament met zijn gemeente diezelfde metafoor wordt gebruikt. Maar ik zal het u nog sterker vertellen. Morgenochtend mag ik het hebben over, ja, morgenochtend moet ik alweer preken in de Messias blijdende gemeente in Soest. En dan gaan we het hebben over Jacob. En Jacob had twee vrouwen, ja, had er nog twee slavinnen ook nog bij, maar dat waren geen wettige echtgenoten. Twee vrouwen, Lea en Rachel. En die oude kerkvaders die zeiden al, één van die twee is een type van de gemeente en de andere is een type van Israël. En omdat jullie de hele avond al niks hebben zitten te doen, wil ik eens aan jullie vragen, wat denk je? Wie is de gemeente en wie is Israël? Lea en Rachel. Wie zich meldt, denkt erom, het komt op YouTube, dus je staat er voor altijd gekleurd op als je het verkeerd zegt. Dus nou durft niemand meer, maar de camera wordt niet op je gericht. Zijn er nog meer mensen die het met Ike eens zijn? Lea is Israël en Rachel is de gemeente. Niemand is het met je eens, Ike. Wie denkt dat het andersom is? Ike heeft geweldige steun van de kerkvader Ambrosius. Die precies hetzelfde zei. Maar Ambrosius was een vervangingstheoloog en dat willen we van Ike absoluut niet aannemen. Vandaar dat hij zei, ach, Lea, dat was met die fletse ogen, weet je wel, zoals de MBG-vertaling zei, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Maar in ieder geval, dat was toch tweedehands en hij had nooit werkelijk liefde voor haar. Dus Rachel, dat moet de kerk zijn. Maar Ike, hoe droevig. Ik denk dat de anderen gelijk hebben. En ik kan het eigenlijk heel simpel aantonen. Jacob, waarvoor heeft hij 7 jaar gewerkt? Rachel. Waarvoor kwam Christus in deze wereld? Had ik dat ook al moeten uitleggen. Voor Israël. Maar hij kreeg de gemeente. Jacob kwam voor Rachel en hij kreeg Lea. Maar uiteindelijk krijgt hij ook Rachel. Christus kwam voor Israël. Hij kreeg de kerk. Maar uiteindelijk krijgt hij ook Israël. Overtuigd, Ike? Je bent snel overtuigd, man. Dat is goed zo. Of Ambrosius met je eens zou zijn, weet ik niet. Dus ik heb er niet zoveel moeite mee. Er is nog een beeld. Voordat u denkt, nou ja, dat is toch wel sneu. Lea komt er dan slecht vanaf. Dat is dan een beeld van de gemeente. Maar er is nog een beeld. Dat is, dacht ik, in Deuteronomium 21. Of 22. Die twee hoofdstukken gooi ik wel eens door elkaar. Hebben jullie dat nou ook? Het is in Deuteronomium 21. Daar gaat het over het recht van de eerstgeborenen. En er staat, als een man twee vrouwen heeft, in vers 18, de een geliefd en de ander minder geliefd. Ja, dat is beter dan de Statenvertaling, de een geliefd en de ander gehaat. Het is helemaal niet goed om je vrouw te haat. Alleen, als je er twee hebt, dan moet je dus ook nooit aan beginnen. Als je er twee hebt, is de een nou eenmaal wat geliefder dan de ander. Dat kan niet anders. Maar als nou de eerstgeboren zoon van die minder geliefde vrouw is, dan mag je die niet voortrekken. En dat ga ik nou niet helemaal uitwerken, maar ik geloof dat hier ook deze ene man vergeleken wordt met Christus en de gemeente. Alleen, de eerstgeborene komt uit de minder geliefde. Dus nou is het juist de geliefde als lid van de gemeente. Waarbij het al 2000 jaar lijkt alsof Israël helemaal naar het achtergrond is verschoven. Niet meer in de gunst bij God staat als je kijkt naar al haar leed dat ze heeft doorgemaakt. Maar de eerstgeborene, met een hoofdletter, komt niet uit de gemeente. Maar die komt uit Israël. Vandaar dat de vrouw in Openbaring 12, ik zal jullie niet opnieuw laten stemmen, de vrouw in Openbaring 12, daarvan zeggen de katholieken, dat is Maria, de protestanten zeggen de gemeente, maar het is Israël. Alleen vervangingstheologen zeggen dat is de kerk. De Christus is niet uit de kerk voortgekomen. Het is ook niet zoiets als een oud-testamentische kerk. De kerk is geboren op de Pinksterdag. Uit Israël is hij voortgekomen. En degene die straks zal verschijnen met de wolken des hemels, dat is de Messias, die geboren is uit Israël. Onze heiland en heer is de Messias van Israël. Onze God is de God van Israël. Mogen we nooit vergeten. Nou, daar zijn de schriftelijke vragen op, dus nu kunnen jullie echt van wal steken. Nou, niet zo dringen, hè?
Kees er niet is.
Andere Kees, ja. Andere Kees.
Ja, ik weet wel wat u ervan vindt, maar misschien kunnen we nog op ingaan. In het boek Weken, daar gaan ze ervan uit dat op basis van het verhaal bij de opstanding, dat Maria mag Christus niet aanraken. En gekoppeld aan dit gedeelte gaan zij ervan uit dat Christus dan voorgesteld moet worden in het heiligdom, dus dat hij al naar de hemel is gegaan, om daar als beweegoffer voorgesteld te worden in het hemelse heiligdom. En dat daarom later Thomas bijvoorbeeld wel Christus mocht aanraken.
Dat is nou precies waarom ik dat boek nooit gelezen heb. Echt waar, ik meen het. Ik vind het vervelend om kritiek. Ik vind het vervelend om kritiek uit te oefenen op anderen, maar dit zit zo vol fantasie. Dit is allemaal fantasie. Het is ook helemaal niet waar. De Heer Jezus was nog helemaal niet in het heiligdom ingegaan. Dat is pas gebeurd met zijn hemelvaart. Er is een.
Ja. Op basis daarvan, vanuit dat hij dus.
Precies. Dus maar net waar je begint te redeneren. Precies. Maar net waar je begint te redeneren, maar dat is niet zo. Bovendien, we zien dat de vrouwen in Matteüs 28. Zijn voeten beetpakken en daar komt geen enkel bezwaar tegen. Met andere woorden, het aanraken was niet zozeer het probleem. Het aanraken is eigenlijk ook geen goede vertaling. Dat is altijd flauw om dat te zeggen, want alle vertalingen nemen het toch weer over. Maar de uitleggingen zeggen altijd, dit is veel meer beetpakken om niet meer los te laten. Wat hier, op zichzelf was het aanraken geen probleem, nog bij de vrouwen, nog bij Thomas. Maar hem vastpakken om te zeggen, want hij is weer terug en nu laat ik hem nooit meer los, ik wil hem bij me houden. Dat kan niet, want dan zegt de Heer Jezus iets wat hij tegen Thomas niet zegt. En wat hij ook tegen de vrouwen in Matteüs 28 niet zegt, namelijk, ik moet opvaren naar mijn vader. Daar zie je dus dat dat nog helemaal niet gebeurd was. Hij was niet in het heiligdom. Hoe kan hij in het heiligdom zijn zonder nog opgevaren te zijn tot zijn vader? Hij moest opvaren naar zijn vader. Met andere woorden, er is een nieuwe situatie ingetreden, Maria. Ik kan niet langer bij jullie blijven. Hou me niet vast, dat is eigenlijk de gedachtegang. Grijp me niet vast om me niet meer los te laten. Laat me gaan. Ik moet terug naar de Vader. Naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. En dat is dus, het ging niet om puur aanraken zoals ik hier die microfoon aanraak. Hou mij niet vast. Ik moet gaan. Maar in Matteüs komt de hemelvaart helemaal niet in de orde. En bij Thomas ook niet. Daar is een heel andere situatie. Dus daar zie je het al. Dat is notabene hetzelfde evangelie. Maria is in hoofdstuk 20 en Thomas is in hoofdstuk. Nee, dat is later op, verderop in hoofdstuk 20. Dan mocht het wel. Was de Heer Jezus dan in het begin van hoofdstuk 20 in het heiligdom en in het tweede deel van hoofdstuk 20 niet?
Volgens mij, ja.
Ja. Ik ben nog steeds niet van plan het te lezen als ik dit soort dingen hoor. Het spijt me verschrikkelijk. Ik weet dat er mensen mee weglopen en dat is allemaal best. We leven in een vrij land, iedereen mag schrijven wat hij wil. Maar wat ik ervan gezien heb, was ik niet blij mee. En dit bevestigt eigenlijk niet blij mee. Sorry, maar ik neem me niet kwalijk. Ik sta hier niet om kritiek op anderen uit te oefenen, maar het is zijn schuld, hij vroeg mij ernaar. Wie nog meer? Maar niet over anderen. Want het zijn allemaal dierbare broeders en ik moet de hele eeuwigheid met ze doorbrengen. En zij met mij.
Vergeten?
Gegeten! Operon, ja, dat is heel wat anders. Ja. Ik verstond het echt verkeerd.
Maar nou komt de Heer Jezus en die neemt zijn discipelen, neemt hij mee naar de bovenzaal of iets dergelijks. Daar wordt geen paaslam geslacht en gegeten.
Zeer zeker. Zeer zeker niet. We lezen uitdrukkelijk in de evangelie dat zij het paaslam moeten toebereiden. Natuurlijk was er een paas. Hoe kun je Pasen vieren zonder paaslam? Natuurlijk was hij daar zelf bij aanwezig, maar het is net als bij de instelling van het avondmaal. Dan kun je wel zeggen, hij was zelf aanwezig, dus hoe kon hij zeggen van het brood, dit is mijn lichaam. Terwijl zijn lichaam daar zat. Het is beeldspraak. Hij verheft dat paasfeest, omdat hij zelf het lam is, tot avondmaalsviering, waarbij het brood evenzeer spreekt van hem als dat lam dat deed. Maar daarom was er wel degelijk een lam bij aanwezig. Hij stuurt zijn twee discipelen erop uit om het paasgaat toe te bereiden. En er staat niet bij, denk erom, we doen het dit keer zonder lam. Nee, natuurlijk niet. Ze hebben alles in gereedheid gebracht wat daarvoor nodig was. Ze zijn met hun portemonnee naar iemand gegaan om daar een lammetje te kopen. En alles hebben ze in gereedheid gebracht, de hele maaltijd, zoals elke Israëliet dat deed. Dus dat is geen enkele aanwijzing voor. Maar het was ook helemaal niet nodig. De gedachtegang erachter is niet juist. De heer Jezus was daar, hij was zelf de vervulling van wat ze daar samen aan het eten waren. Maar dat was bij de avondmaalsviering precies hetzelfde. Oké. Wie nog meer?
Ai. Ik klopt trouwens dat er oneenigheid was, ook tussen, volgens mij waren het Farizeeën en Sadduceeën, over het tijdstip van het slachten en het eten van het paardlam.
Oeh, dat is een heel ingewikkelde vraag. Daar heb ik in mijn boek over de feest heel uitvoerig aandacht aan geschonken, maar daar wilde ik jullie niet mee vermoeien. Want dat is nou niet geschikt voor een bijbellezing. Maar de kwestie is, daar hangt ook mee samen, heeft de Heer Jezus het Pascha gevierd, de sederavond, gelijk met de anderen? Ja, zou u zeggen, want waarom zou hij daarvan afwijken? Maar B, nee, je zou ook kunnen zeggen, nee, want de volgende dag, op het moment dat hij zelf stierf, was het de 14e Nisan waarop de paaslammeren werden geslacht. Dus hij stierf op het moment dat de paaslammeren werden geslacht. Maar na het slachten kan je pas de sederavond houden. Dus de Joden hebben het een avond later gevierd dan de Heer Jezus, is de gedachte. En anderen zijn daar weer helemaal niet mee eens. Ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk om daarin voor mezelf tot een eindconclusie te komen. Ik heb die twee standpunten uitvoerig naast elkaar beschreven. Maar zo hadden dus de Farizeeën en de Sadduceeën ook verschil van mening over die Sabbat. Wanneer moet die omer gebracht worden? En als de Sadduceeën het voor het zeggen hadden, dan deden zij het op de manier zoals ik het uitlegde en waarvan ik vermoed dat het de juiste is. Het gaat om de letterlijke Sabbat in de Paasweek, dus op zondag brachten zij de gouden. En op een of andere manier hebben de Joden het anders gedaan. Met gevolg dat zij een vaste Pinksterdatum hebben. Wij hebben natuurlijk heel ongelukkig, onze paasdatum is niet vast, onze Pinksterdatum is niet vast, alleen kerst is vast. Maar alle andere dagen niet. En dat hadden de orthodoxe Joden dus niet. Je weet exact wanneer Pinkster is. En waarom is dat belangrijk? Dat komt de volgende keer nog aan de orde. Omdat ze ook nog ons hebben voorgerekend dat dat precies de dagen waren waarop God de Torah gaf, de 10 geboden uitsprak op de Sinaï. Je kunt zomaar voor, je kunt daar wel twijfelvragen bij stellen, maar de gedachte is natuurlijk heel bijzonder. Dat was natuurlijk al een hele belangrijke reden om te zeggen, kijk, het is ook het feest van de wetgeving. Want ze kwamen op de derde maand daaraan bij de Sinaï en je kunt het uitrekenen exact op die dag. Nou, dat was toch wel heel verpand, dat was precies de dag van Pinksteren. Ja, dat is ook wel weer het woord te zeggen. Maar een heleboel dingen weten we niet meer zo goed. Je hoort tegenwoordig ook heel veel, maar waar begin ik aan om dat te noemen? Over mensen die precies vertellen wat de jubeljaren zijn in Israël. En dat komt gewoon omdat 1917 en 1967 zo prachtig bij elkaar passen. Dus vandaar al dat gedoe over 2017, want dat is dan weer 50 jaar later. Maar niemand weet wanneer de jubeljaren zijn. Israël is het vergeten. Maar de christenen hebben elkaar zo lang volgehouden dat het zo mooi is dat er 50 jaar zit tussen 1917 en 1967. Dat zijn dus 2000 jubeljaren. Klaar, geen gezeur. Maar het klopt helemaal nergens van. Het is pure fantasie weer. Het is eerlijker om vaak te zeggen, we weten niet meer. De Joden weten het zelf niet meer. Om vaak te zeggen, we weten niet hoe het zit. Dan op die manier het volk met stelligheden te overladen die helemaal niet kloppen. We weten niet. En dus 2017 is ook geen jubeljaar. Maar ja, zolang mensen nog in deze wereld zeggen, maar ik heb het zelf op het internet gelezen. Is het wanhopig om daartegen te vechten? En de mensen die nu thuis kijken naar het beeld op hun scherm, die zullen hetzelfde kunnen zeggen. Ik heb het oude neel op het internet horen zeggen. Wie nog meer? Van jullie zijn zo geschrokken van die laatste opmerking. Dan gaan wij de avond afsluiten met gebed. Trouwe God, onze Vader, we danken u voor de rijkdom van uw woord. Het is al moeilijk genoeg uit te leggen wat er in de Bijbel staat, Dat wordt nog veel moeilijker als we ook nog gaan uitleggen wat niet in de Bijbel staat, Heer. Bewaar ons daarvoor. We willen blijven staan bij de zekerheden van uw woord. En zelfs daar zijn al genoeg vragen te stellen. Dat hebben we ook vanavond ontdekt. Maar laat dat niet de laatste indruk zijn die we van hier meenemen naar huis. De onzekerheden, de vraagtekens. Laten we bovenal dat lied mogen vasthouden dat we daar straks gezongen hebben. De eersteling van de verrijzenis, Heer Jezus, dat bent u. Als er één groot argument is voor het feit dat ook wij één, als we voor die tijd sterven, zullen opstaan uit de doden, dan is dat uw eigen opstanding. Christus, de eersteling van hen die ontslapen zijn. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Geef dat we ons daaraan mogen vasthouden. En we weten ook dat uw komst zal betekenen dat de omertelling van Israël, als we dat zo mogen zeggen, eindelijk voorbij is. Ze hebben al zo lang hun dagen moeten tellen. Heere, hoe lang nog? En eens zult u komen. En zal ook het grote herstel voor Israël eindelijk gestalte krijgen. We bidden u voor dat volk, wil het bewaren tegen zijn vijanden. Bewaar het ook tegen zichzelf. Laat het in de weg van de gerechtigheid mogen gaan. Ook naar de Palestijnen toe. Niet dat dat zulke lievertjes zijn, maar dat geeft geen excuus. Leer ze gerechtigheid te betrachten, maar bovenal. Geef dat er hart en oog mag komen voor uw Tora, voor uzelf, maar ook voor de Messias die u voor hen in de eerste plaats hebt gezonden. Raak ook dat volk aan, heren. Laat er nog velen mogen leven in de verwachting van de spoedige komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. En laat ook wij als christenen daarin aan hun zijde staan. Want ook al verschillen we van mening over de Heer Jezus, Heer God, met het Joodse volk, met de getrouwen onder hen, zien we uit naar de komst van de Messias. Die zijn volk zal redden. En die ook Israël zal herstellen. Een middelpunt van de wereld zal vormen. Trek zo onze harten tot u, Heer. Leer ook ons onze dagen te tellen. Of het nou moeilijke dagen zijn voor sommigen van ons. Of gezegende en mooie dagen. Dagen zijn dagen. En elke dag brengt ons dichter bij de komst van de Messias. En daar danken we u voor. Leer ons daarnaar uit te zien. Heere, wees met ons in de tijd die voor ons ligt. Wil ons bewaren en zegenen, behoed op al onze wegen. En breng ons op uw tijd ook weer in gezondheid hier bij elkaar. We loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen. Amen. Amen.